Goedenavond, gemeente, broeders en zusters. Op deze vierde Adventszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst waarin onze predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen Psalm 25 vers 8. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Het achtste vers van Psalm 25. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen opnieuw over genade. En wel met de woorden van Psalm 31 vers 17. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. En ook het 19e, bemint de Heer Gods gunstgenoten, de Heer die vromen hoedt. 17 en 19 van Psalm 31. Nadat wij ons geloof hebben beleden, zingen we uit op toonhoogte lied 345. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. Lied 345. Maar eerst willen we in verbondenheid met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof beleiden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij in ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, hemelse Vader, op deze laatste adventszondag, zo vlak voor het kerstfeest, zijn we nog weer samengekomen in de kerk, tezamen met wie thuis in de huiskamer meeluistert nu op dit moment of op een later tijdstip. En we danken u dat u ons 4 weken, 4 zondagen hebt gegeven om heen te leven naar het feest van het licht der wereld, Jezus Christus, kerstfeest. En om ook zelf tot een licht te zijn. Lichtdragers en lichtverspreiders van hem die het licht is en die ook die opdracht heeft gegeven om licht der wereld te zijn. Te meer ook omdat het zo donker is, zelfs overdag, maakt niet uit. Heere God, we danken u dat u ons de gelegenheid geeft om samen te komen, samen te zijn rondom de open Bijbel. En we bidden u om licht daarover, het licht van uw geest, dat die ons leidt en wijdt, voorgaat en ons ook wegwijs maakt in de dingen van uw woord, opdat we die ook een plaats geven in ons leven van elke dag. We willen u bidden of u alles wil weren en wegnemen wat een obstakel zou kunnen zijn, een sta in de weg tussen ons en u in. En laat het zo zijn, o God, dat uw geest onze levens, onze harten doorwaait, ja, in lichter laaien zet, opdat we een licht zijn. Heere God, wil de boze van ons weren, die er telkens weer op uit is om het licht uit te doen, te doven. Die er telkens weer op uit is om de duisternis het voordeel van de twijfel te geven. En daarom bidden we van u, leid ons zelf, Vader, Zoon en Heilige Geest, vanavond, maar ook heen naar het kerstfeest toe. We hebben dat niet verdiend. Wij hebben in Adam en Eva net zo goed het licht uitgedaan, door naar uw grote tegenstander te luisteren en hem gehoor te geven. We hebben het niet verdiend, maar laat uw genade overwinnen zoals die gewonnen heeft en overheersen. Opdat we daarin roemen. Hoor ons dan uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen. We willen vanavond met elkaar nadenken over de geschiedenis van de geboorte van Johannes de Doper. En in het bijzonder onderstrepen het 66e vers. Wij lezen uit Lucas 1, de versen 56 tot en met 66. Maria is dan op bezoek geweest bij Elisabeth. Zij heeft haar lofzang gezongen, maar op een gegeven moment wordt het hoog tijd dat ze ook weer huiswaarts keert. En dat lezen we vanaf 56. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij Elisabeth en keerde terug naar haar huis. De tijd van Elisabeth werd vervuld dat ze baren zou en ze baarde een zoon. En haar buren en familieleden hoorden dat de Heere haar grote barmhartigheid bewezen had en verheugde zich met haar. En het gebeurde op de 8e dag dat ze kwamen om het kind te besnijden en ze wilden het Zacharias noemen, naar de naam van zijn vader. Maar zijn moeder antwoordde en zei, nee, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tegen haar, er is niemand in uw familie die die naam draagt. En ze gebaarde naar zijn vader, hoe hij wilde dat het genoemd zou worden. En nadat hij om een schrijftafeltje gevraagd had, schreef hij de woorden, Johannes is zijn naam. En ze verwonderden zich alle. En onmiddellijk werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak en loofde God. En er kwam vrees over alle die rondom hen woonden. En in heel het bergland van Judea werd veel over al deze dingen gesproken. En dan vers 66. En alle die het hoorden, namen het ter harte. En zeiden, wat zal er toch van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. Tot zover onze schriftlezing en tekstgedeelte. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst Psalm 67 nog zingen. De Algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. De volken zullen u belijden, o God, u loven al te saam. De volken zullen, Heer, u loven, o Heer, u loven al te maal. We zingen Psalm 67. Gemeente des Heren, soms dan heb je van die wonderkinderen. Vorige week toen was er nog één in het nieuws. Hij heette Laurent Simons uit Amsterdam. 9 jaar oud. En bijna een bepaalde opleiding voltooid aan de TU in Eindhoven. Maar met wat oneenigheid net niet de eindstreep gehaald. Hebben ze dat nou bij Johannes de Doper ook in hun achterhoofd? Al die mensen die zijn komen kijken, kraambezoek, op naambezoek. Iedereen die betrokken is bij de geboorte van Johannes de Doper, de buren, de naaste familieleden, die maar wat graag getuigen zijn van de geboorte, de geboren nieuwe wereldburger. Is Johannes voor hen een wonderkind? Uit deze ouders, Zacharias en Elisabeth. Je hebt gelijk, het is een hele happening geweest daar in het huis van Zacharias. En Elisabeth, niet nu die kleine Johannes er is, maar ook 9 maanden daarvoor al, hè? Al die 9 maanden lang. Moet je eens nagaan wat er gebeurt. Komt je man thuis uit zijn werk? Hij was priester in de tempel in Jeruzalem. En dat was best een voorrecht dat hij door loting dienst had mogen doen in de tempel. Want dat valt je bijna nooit ten deel. En dan komt hij weer thuis met de mededeling dat hij niet praten kan. Tenminste, dat moet zijn vrouw duidelijk zijn geworden door wat hij heeft proberen duidelijk te maken. Want hij kon niet praten. En waarom kun je dan niet praten, Zacharias? Nou, omdat ik liever eerst wilde zien dan dat ik het geloofde. Wat die engel van God, die Gabriel, me daar in de tempel bij het reukofferaltaar was komen vertellen. Ja, zo zal het gegaan zijn, denk ik, hè, bij Zacharias en Elisabeth thuis. Oh, en wat heeft die engel je dan verteld, die boodschapper van God? Wat was het dan wat je maar moeilijk wilde geloven, Zacharias? Nou, Elisabeth, jij en ik, wij die beide rechtvaardig zijn voor God en die onberispelijk wandelen volgens alle geboden en de verordeningen van de Heere God. Alleen wij hadden geen kind en nu zei die engel dat we een zoon zullen krijgen. Terwijl jij, Elisabeth, toch al behoorlijk op leeftijd bent. En onvruchtbaar. En ik ben ook niet de jongste meer. En dan geloof je toch je oren niet als zo'n engel je dat even komt vertellen. Zacharias, wees maar niet bang, wees niet bevreesd, want je gebed is verhoord. En je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren. En je moet hem Johannes noemen. En dan zal er blijdschap zijn en vreugde. En heel veel mensen die zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere God. Maar ja, zal Zacharias duidelijk gemaakt hebben, toen ben ik dus met stomheid geslagen, letterlijk voor straf en ook figuurlijk. Want ik wil zo graag een teken hebben. Hoe weet ik dat? En hoe weet ik dat nou zeker? Want dit kan toch niet? Wij nog een kind. Zou er voor God iets onmogelijk zijn, Zacharias? Zou er voor God iets te groot zijn? Iets te wonderlijk? Hoe heb ik het hart om aan zoiets dat je van Gods wegen wordt verkondigd, om daaraan te twijfelen? Om dat in twijfel te trekken? Om daar gewoon mijn eigen gedachten over te hebben? En dan gaat het gesprek verder tussen Elisabeth en Zacharias. En toen kreeg ik het dus te horen uit de mond van die bode van God: Gabriël, u zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op het moment dat het kind geboren is. En sinds die tijd zit dus mijn mond op slot. Dat is niet handig, hè, voor een priester, als dat je overkomt. Als je bezig bent in de dienst van God, toegewijd, aan hem gewijd, aan zijn dienst gewijd. Kijk, offeren, dat gaat nog wel met je mond dicht. Maar bidden en de zegen uitspreken, in het openbaar zo, waar het hele volk op staat te wachten, dat gaat niet lukken. Dat komt niet over. Dus in dat wat Zacharias als straf gekregen heeft, deelt eigenlijk ook het hele volk dat van zijn dienst gebruik had moeten mogen maken. En daarom denk ik dat heel die lange periode van blijde verwachting, van wonderlijke verwachting, verstild en verstomd is geweest tussen die twee, Elisabeth en Zacharias. Stom. Gelukkig heeft zijn vrouw Elisabeth wat aanspraak gehad met Maria, die een paar maanden is wezen logeren. Ook een aanstaande moeder, ook van een zoon, ook te horen gekregen van diezelfde boodschapper van God, Gabriël. Maar in die tussentijd heeft Elisabeth zich wel 5 maanden verborgen gehouden. Maar ja, op een gegeven moment, dan hou je niet langer verborgen wat geopenbaard gaat worden. En als dan de bevalling heeft plaatsgevonden en die kleine Johannes is geboren, dan wordt heel de buurt erbij betrokken en alle familie. Mooi toch? Mooi om mee te leven met elkaar. Dat is belangrijk. Zowel in wel als ook in wee. Meeleven, er zijn en omzien naar elkaar. En weet ik ook wel dat ik liever naar een receptie ga dan naar een condoleance. Liever blij met iemand meeleven dan tranen te moeten drogen. En toch is het zaak, hè, om als omgeving niet alleen op afstand te blijven, maar er te zijn, naast die ander te staan. Vanuit je mens zijn, vanuit je christen zijn, en niet vanuit je nieuwsgierig zijn. En misschien ook nog wat handen uit de mouwen te steken, helpende handen. En ze verheugden zich met elkaar. Misschien maakten ze er wel een feestje van. En zo was het ook al gezegd, hè, door de engel Gabriël tegen Zacharias. 9 maanden eerder. Velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Maar het gaat ook nog een stapje verder. Het gaat een stapje verder. Er komt een ongevraagde bemoeizucht. De buurt, de familie, die vinden Zacharias wel een mooie naam. En dus, wat is er op tegen als dit kind ook zo gaat heten? Zacharias de tweede. Dat is zijn vader, na zijn vader. En meestal was dat gebruik dat op de dag van de besnijdenis ook de naam werd gegeven. De naam werd bekendgemaakt. Je vraagt je af, waar bemoeien ze zich mee, hè? Waar laten ze zich mee in? Dat is toch typisch iets wat voorbehouden is aan die prille vader en moeder. En hooguit als er nog een broertje of een zusje is, dat die misschien ook nog een bepaalde naam kan aangeven. Die vind ik mooi voor een jongen, die vind ik mooi voor een meisje. En dat is het dan. Maar wat heeft een buitenstaander zich aan te dienen en op te dringen? Hij moet maar Zacharias heten. Gelukkig wisten Elisabeth en Zacharias beter, omdat die engel erop uit was gestuurd met die boodschap en met die naam. Omdat in feite daarin ook opgesloten ligt de bedoeling van God met dit alles. Want Johannes, dat betekent de Heere is genadig. Kijk, Zacharias is ook een mooie naam, hoor, prachtig. Die betekent de Heere gedenkt. De Heere vergeet het niet. Hij denkt eraan. Maar Johannes, de Heere is genadig. Dat ziet niet het minst ook op degene die na Johannes komen zou. In wie God genadig zou zijn. En waarvan deze Johannes dus de voorloper is. De Heere is genadig in zijn Zoon, Jezus Christus. En Hij is toch genoeg voor u, voor jou, voor mij. Meer heb je toch niet nodig? Daar gaat het straks om, hè, met kerstfeest. Dat God genadig is. En niet alleen is geweest, Gods belofte wordt heerlijk vervuld, het kind in de kribbe is geboren. En dat hebben we ook gehad. En we hebben ook gekregen. Maar God is genadig. Houd dat maar vast. En zing daar ook maar vaak en veel van. Of wil je nog meer? Verlang je nog meer? Is niet genoeg dat God genadig is? Het is wel aardig om te zien hoe fel Elisabeth reageert als de omgeving het fluistert of hardop zegt van hij moet maar Zacharias heten. Dan staat hier keurig netjes vertaald nee. Maar het is het meest sterke woord in het Grieks voor nee, om iets te ontkennen en te ontkrachten. En absoluut niet, echt niet. Nee, geen Zacharias. Ook al kun je 100 keer zeggen, die naam Johannes, die zit niet in de familie. Daarmee schuiven we nog niet de naam Zacharias naar voren. God is genadig. Blijkbaar wil de omgeving daar niet aan. Of heel moeilijk. Het is ook allemaal zo vreemd in dat gezin van Zacharias en Elisabeth. Het is zo vreemd verlopen en het is zo lastig communiceren met die mensen. Maar hou vast, de betekenis van die naam. Die moet het hem doen en die gaat het hem doen en die doet het hem ook en die deed het hem ook en die blijft het doen. God is genadig. Hij geeft vergeving. Hij scheldt kwijt wat wij misdeden. Hij ziet niet door de vingers, maar hij ziet het zo goed en diep en doorgrondt het tot en met dat hij alleen weet wat er nodig is om dit van tafel te krijgen. Om dit te bedekken, te verzoenen. Genade door zijn Zoon, Jezus Christus. Als men Elisabeth niet gelooft, dan moet Zacharias zelf maar uitsluitsel geven. En dan wordt er, je gelooft het haast niet, een tablet gehaald. Een tabula. Een schrijftafel. een wasbord. Niet om de was te doen, maar een bord ingesmeerd met was waarin je kon krassen en het daarna weer laten vervloeien. Een soort uitvegen. En daar staat het dan, zwart op wit of wit op zwart, ik weet het niet. Johannes is zijn naam. En men valt van de ene verbazing in de andere als dan gelijk daarbovenop ook de mond van Zacharias nog van slot gaat. Ineens kan die na 9 maanden zwijgen weer spreken. Mooier nog, weer loven. Dat is mooi. Als je dat zo leest van deze oude priester die net vader is geworden vorige week, die de naam van zijn zoon bekend maakt door hem op te schrijven en die dan ineens weer spreken kan. Maar het begint met zingen. Doe je dat ook wel eens? Rondom kerst wordt er heel veel gezongen. Zijn er de zangdiensten. De vele momenten waarop de mogelijkheden zijn om met verhoogde toon uiting te geven aan wat God heeft laten geschieden. Zo lief had hij deze wereld. Loven, eren zij God, zeggen en zingen om wie hij is, om wat hij deed. En daar geen genoeg van krijgen, maar daarmee doorgaan. Ik weet niet waar u de mond vol van hebt of waarover u zwijgt. Maar het is van belang om het zingen niet te vergeten. Het loven aan het adres van God. Hem voortdurend opheffen. Groot maken. Laten merken aan je omgeving wie hij voor je is en wat hij voor je betekent. En bovenal ook dat de Heere genadig is. Johannes, zeg maar eens dat het niet waar is. Je zou dat eigenlijk eens een keer moeten turven, hè? Hoeveel procent van de woorden op 1 dag die je uitspreekt er tot eer van God zijn en om hem groot te maken? En hoeveel procent van de woorden die je bezigt er op jezelf gericht zijn? Of op, of over, of tegen andere mensen? Dan kon je wel schrikken, denk ik. Als je dat zomaar een dag zou bijhouden. God loven. En als dan die verwondering bij die mensen op kraambezoek en op naambezoek overgegaan is in vrees en in iets verbazingwekkends, dan komt die vraag uit vers 66... Want wat hier gebeurt, in dat huis van die oude mensen, wat hier gebeurt, dat betekent waarschijnlijk dat dit een heel bijzonder kind is. Wat zal er van dit kind wezen en worden? Het is toch niet normaal wat er hier gebeurt? Ja, en men blijft misschien wat steken in die hoogbejaarde moeder en in die stokoude vader die ineens weer kan praten. En dan dit kind, die zo nodig Johannes moet heten. Wat zal er van dit kind worden? Blijkbaar ziet men wat meer in dit kind nu ineens dan dat je in een gewone baby ziet. Wat zal er van hem worden? Ja, gebogen over een wieg. Dan kan dat heel gemakkelijk door je heen schieten, hè? Wat zal er van hem, wat zal er van haar worden? Maar hier in het bijzonder, zeker gelet op het feit wat er allemaal al in dit gezin heeft plaatsgevonden. Wat zal de toekomst zijn van dit kind? Dat is een vraag met een vaag vermoeden misschien wel. Van dat zal wel een bijzonder kind zijn. Is het een vraag vol vrees of een vraag vol verwachting? Zeg het maar. Niemand die dat nog weet. Ja, zijn ouders ten dele. Die weten ervan. Hij wordt voorloper. Johannes, die wordt maar voorlopig. Aan de ene kant wordt de toekomst van een kind heel sterk bepaald door de opvoeding die het krijgt van zijn vader, van zijn moeder. Wat geven we hem? Wat geven we haar mee? Wat leren we ze? Wat vinden we belangrijk in de opvoeding? Hoe gaan we ze voor? Hoe leven we ze voor? Laten we de kinderen maar of laten we ze maar vrij? Zijn we voorbeeldige ouders of moeten we soms met schaamrood op de kaken zeggen van, joh, dit klopte niet wat ik deed of wat ik zei. Dat moet je maar niet navolgen. Of is een beeld wat we op onze kinderen overdragen afschrikwekkend? Dat je later moet zeggen, ik heb me toch een stel ouders gehad. Weet u, het vervolg van de tekst was best wel geruststellend. He, als je dan gelijk erachteraan leest, als die vraag gesteld wordt, wat moet er van dit kind worden? En de hand van de Heere was met hem. Nou, dat is mooi. Dat klinkt goed. Dat stelt al wel weer gerust. Ja, hou even. We moeten toch even wachten. Want waar slaat dat op? Als dit zo aan het slot van vers 66 wordt opgemerkt, slaat dat op de periode die achter de rug is, die 9 maanden zwangerschap na de aankondiging van de engel Gabriël bij het reukofferaltaar in de tempel aan Zacharias. Toen is de hand van de Heere God met hem geweest in de moederschoot. Dat zal vast. De Heere is genadig. De hand van de Heere God was met dit kind, bij zulke ouders ook geboren te worden. En moet je dan deze opmerking van de hand van de Heere was met hem voegen bij degene die die vraag gesteld hebben van wat zal er van dit kind wezen? Wat moet er van dit kind worden? Of is dit een opmerking die Lucas heeft opgeschreven? Kan ook nog. Dat we het niet moeten zien als een opmerking van de omgeving, de buren en de familieleden die daar rondom zijn. Maar dat Lucas het zegt. Eigenlijk bemoedigend. En troostrijk. De hand van de Heere is met je. Ja. Dan denk ik een beetje aan waar wel eens voor gewaarschuwd wordt. Hè? De resultaten uit het verleden. Die bieden geen garantie voor de toekomst. Eigenlijk zie je dat hier, hè. Dat God de hand in de geboorte had. En dat Johannes er mocht zijn en ook moest zijn. En op een manier die heel veel verwachting schept. En dat je haast denkt van nou in de toekomst dan moet er nog veel en veel meer van deze Johannes te horen en te verwachten en te zien en te merken zijn. Maar je weet hoe het afloopt, toch? Met deze Johannes. En moet je dan ook zeggen dat de hand van de Heere nog met hem is? Andersom kom je het ook tegen in de Bijbel. Dat je leest dat de hand van de Heere tegen iemand is. He, in het Oude Testament lees je dat van Naomi. Die dat zo ervaart. De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt. Of het kan ook een meervoud. In 1 Samuel 7, daar lees je dat al de dagen van Samuel was de hand van de Heere tegen de Filistijnen. En op een gegeven moment zou je haast denken, lezend het Nieuwe Testament, keert de hand van de Heere God zich ook tegen Johannes. En klopt het dus niet meer wat hier geschreven staat. Oh ja, en tussendoor, dan strekt Johannes zijn hand nog uit en wijst hij naar Jezus als zijnde het lam van God, het slachtoffer van God, wat die genade van God moet gaan bewerken. Wanneer Gods genade vlees en bloed wordt en aan het kruis het leven geeft. Maar Gods hand met Johannes als hij onthoofd wordt door Herodes en dan zijn hoofd op een schotel wordt rondgedragen op een verjaardagsfeestje. Hoe moet je dat dan lezen? Was God toen onthand? Had hij de handen in de schoot gelegd, met eerbied gesproken? Was hij er toen niet even bij? Weet u, ook Johannes is geen kalme reis beloofd. En dat de hand van de Heere met je is, betekent niet continu een 10 voor alle voorspoed. En het kan niet meer stuk. Betekent wel dat de Heere je draagt en ondersteunt en sterkt. Juist ook in de moeite, juist ook in het verdriet. Juist ook als je net als een Naomi het ervaart van Gods hand is tegen me. Dat is niet waar. En dat zie je ook in de geschiedenis die Naomi meemaakt en wat op uitloopt, dat Gods hand voorthelpt, verder draagt. En zo is het met Johannes ook gegaan. En ach, kijk ik naar mijn handen. Ik hou het allemaal niet in de hand. Ik red het niet. Ik ben blij met Gods handen en met zijn genade en met zijn trouw en met wie hij heeft willen zijn in zijn Zoon, Jezus Christus. Daar ben ik dankbaar voor. Dat brengt me tot danken en loof, tot aanbidden. En dat doet me verder kunnen. Ook al loopt je weg soms op een onbegrijpelijke manier, waarbij er meer vraagtekens in de berm gepoot zijn dan dat er uitroeptekens staan, toch gedragen te worden. En te merken, Gods hand is er en blijft er ook. Kijk, we hadden deze kleine Johannes natuurlijk een lang en een gelukkig leven gegund. Als je zo'n voorgeschiedenis hebt. Wat wonderlijke is, zijn taak heeft hij volbracht. En dan moet de Heroud, de voorloper, die moet wijken. En toch geloof ik, zijn leven was en bleef in Gods hand. Hij werd onthoofd. Maar zijn hoofd bleef. En daar ging hij voor. Genade. De Heere is genadig. Dat proef je, dat merk je. Door te zijn in Gods hand. Ondanks alles. Genade. Dat is weet te hebben van Gods hart. Dat klopt. En dat me aanzet om hem lief te hebben. De God van alle genade is verschenen in zijn kind, Jezus Christus. En dan komt de vraag naar mij. Weet hebbend van hem en straks weer kerstfeest gaan vieren. Wat zal het dan worden? Met mij? Met jou? Met u? Wat zal er van deze mensen van ons worden? Met zo'n genadegeschenk. In Jezus Christus. Amen. Wij gaan zingen van weerklank 484. Gena van God, hoe loof ik u voor redding, onverdiend. Lied 484. We gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor uw genade. En dat u inderdaad die God bent van alle genade. En dat u dat bewezen hebt op en top in uw Zoon, uw eigen kind, de Heer Jezus Christus. We danken u dat we daarom ook kerstfeest mogen gaan vieren. En we bidden u voor allen die dat doen, wereldwijd, ook wij, op zoveel plaatsen, op zoveel manieren, maar laat telkens weer uw eigen kind, kind vol genade, erbij zijn. We bidden u voor het komende kerstfeest van de kinderen en de clubs, de mensen van de VBW. Laat het een fijn kerstfeest mogen zijn aanstaande dinsdag. Maar ook bidden we u om uw zegen over de kerstmaaltijd die gehouden wordt op eerste kerstdag. Met zoveel genodigden die ook gehoor hebben gegeven aan de oproep. Heere God, we bidden u, laat het maar merken dat u die God bent die naar ons omziet, die naar ons vraagt. En die ook eigenlijk die vraag wel op ons bordje legt. Wat zal er van jou worden? Wat zal er van u worden? Wat zal er van mij worden? Ja, zonder genade zijn we nergens. Aangewezen op die genade worden we aangespoord om hem te zoeken en te vinden, die zich laat vinden in de kribbe van Bethlehem en aan het kruis op Golgotha. Zonder hem kunnen we niet, mogen we niet. En geef dat we daarom ook die naam die u hebt gegeven onder de hemel tot redding doorgeven en uitdragen, hoog houden, loven en prijzen. Heere God, we bidden u voor een ieder die ziek is, mankerende, leeft met een handicap. We denken aan Anke van Heun. Wees u haar nabij, sterkt u haar. We bidden u voor meneer Martin van Veen, die in de afgelopen week werd opgenomen, maar ook weer thuis mocht komen. Geef dat hij mag aansterken, nieuwe krachten mag ontvangen. Zegen ook allen die om onze zieken heen staan. Allen die met mantelzorg behept zijn, rondom allen die zorg nodig hebben. Wilt u dragen en meedragen, o God, ook als het soms wel eens zwaar kan zijn. We bidden u voor een ieder voor wie kerst dit jaar anders is dan anders. Vanwege gezinsleden die voor geruime tijd soms vertrokken zijn naar heel ver weg. Of juist gezinsleden die onderweg zijn naar huis om met of rond de kerst weer thuis te zijn. Geef Heere God dat in alles die ene naam hoog geacht blijft. En dat we die ook gezamenlijk hoog houden. In deze wereld die steeds donkerder wordt, ondanks alle licht en lichtjes, dat we het licht der wereld, Jezus Christus, niet doven of vergeten of naar de achtergrond duwen. Heere God, laat zo, als een ieder zich voorbereidt op zijn of haar kerstfeest, het ook werkelijk vrede worden. Vrede op aarde, er wordt van gezongen, er wordt van gejubeld. Her en der in vele talen. Maar maak het waar, o God. Door te zien op u alleen en het van u te verwachten. Mogen we zo elkaar aan u opdragen in voor- en in tegenspoed. Wees een God van nabij. Ja, wees ons aller Immanuel. Uit genade. Amen. We gaan onze liefdegave geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het oudere en alleenstaande werk in de gemeente. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. En de derde rondgang is voor het steunfonds van de Gereformeerde Bond. De zendingsbussen bij de uitgang die zijn bestemd voor het werk van de Gereformeerde Zendingsbond. En we bevelen al deze mogelijkheden om te offeren van harte aan in uw milddadigheid. We willen ook zingen, en wel van Psalm 33. De laatste twee versen. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Laat ons al om zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. 10 en 11 van Psalm 33. Onder Gods zegen gaan wij onderweg naar kerstfeest. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.